Ik ben Megan.
En ik ben Robin Jane.
En vandaag gaan we het hebben over de Postbankmoord. Een Nederlandse moordzaak uit 2003 die plaatsvond in het natuurgebied De Elsberg op het Herik-Huizerveld. Oftewel, de Postbank bij Reden. Alex Biegmink kwam daar op tragische wijze om het leven, waarna een lang strafproces volgde. Postbankmoord dus. De postbankmoord is de ruim 14 jaar onopgeloste moordzaak op de 44-jarige huisschilder en hardloper Alex Biegmink uit het Gelderse Drempt. Alex leidde een fijn leven met zijn vrouw met wie hij al ruim 25 jaar samen was en zijn drie zoons van slechts 8, 11 en 12 jaar oud op dat moment. Maar in dit leven kwam al op jonge leeftijd een tragisch einde. Op maandag 20 januari 2003 werd hij op de parkeerplaats Bloemers in het natuurgebied aan de Elsberg op het Herik-Huizerveld, beter bekend als de Postbank bij Reden, doodgeschoten. Niet veel later op die dag werd zijn lichaam verkoold teruggevonden in zijn uitgebrande auto. Dit gebeurde in het Noord-Brabantse Erp. En het gekke is, dat is zo'n ruim 80 kilometer vanaf Reden. Alex Biegmink was op die middag in januari 2003 met zijn auto naar zijn favoriete hardloopparcours gereden om daar zijn trainingsrondje te lopen. Hij zou op dat moment niet weten dat dit zijn laatste rondje zou zijn. Wanneer er later die dag namelijk een uitgebrande auto in Erp wordt gevonden, blijkt dat het lichaam van Alex Biegmink zich ook in de auto bevindt. Uit het onderzoek van de politie blijkt al snel dat hij door geweld om het leven is gebracht en dat dit een mogelijke moord betreft. Zijn precieze doodsoorzaak wordt op dat moment nog niet bekendgemaakt. Op de vraag hoe het kan dat zijn lichaam 80 kilometer verderop pas is teruggevonden, heeft de politie op dat moment ook nog geen antwoord. Ze tasten volledig in het duister. Nou, Alex was een hele normale man dus en leidde ook een heel normaal leven. Er zijn daarom zo weinig aanknopingspunten die zijn gewelddadige dood verklaren, dat de politie in eerste instantie gaat zoeken of Alex wellicht een dubbel leven leidde, dat hem uiteindelijk toch fataal is geworden. Nou, dit leidt echter tot geen enkele aanwijzing. Alex leidde geen dubbel leven. En er kan dan ook verder geen reden worden bedacht waarom hij persoonlijk doelwit zou zijn van een beraamde moord. Volgens de familie van Alex en de misdaadverslaggever Peter R. de Vries was Alex slechts op het verkeerde tijdstip op de verkeerde plek. Jarenlang leek de zaak op een doodspoor te zitten. Tweemaal was er een speciaal rechercheteam op de zaak gezet. Eerst het Bloemersteam en later het rechercheteam Kempa. Niet veel later werden deze teams echter alweer ontbonden. In oktober 2008 heropende de politie vervolgens de zaak. In aanleiding daarvoor was een tip van Peter R. de Vries. Diverse personen, onder wie een inmiddels overleden Arnhemse crimineel, werden op dat moment als mogelijke daders gezien. Een van de aanwijzingen waarover de politie lange tijd beschikte, was dat de vermoedelijke daders op de dag van de moord in een blauwe Audi 80 reden. Ook werd er een muts gevonden met het logo van het Amerikaanse honkbalteam, de Chicago White Fox, daarop. En uit die muts waren kijkgaten geknipt. Naast die muts werd er ook nog een andere muts gevonden. En deze lag vlak bij de uitgebrande auto in een vuilnisbak. Op die muts werden DNA-sporen en een hondenhaar gevonden. Maar ondanks al deze aanwijzingen en de twee rechercheteams die op de zaak werden gezet, kwam de zaak geen stap verder. De zaak leek nooit meer te worden opgelost. Tot oktober 2016. In oktober 2016 werd er in het programma Opsporing Verzocht opnieuw aandacht besteed aan de zaak. En op dat moment raakte de zaak in een stroomversnelling. Niet veel later meldde Frank S. uit Boekel zich bij de politie. Hij deed dit uit gewetensnood en kwam met een bekentenis en een spijtbetuiging. Door zijn verklaring kon medeverdachte Soeris R. uit Veghel ook worden aangehouden. Hij legde echter tijdens de verhoren geen bekentenis af. Zowel Frank en Soeris waren tijdens eerdere onderzoeken van de politie ook al gehoord, maar waren op dat moment niet als verdachte aangemerkt.
Nou ja, wel goed dat ze dan al die tijd op het juiste spoor hebben gezeten. Dat vind ik wel heel knap dat ze dat zou kunnen.
Klopt, maar Soeris legde dus geen verklaring af en dus konden ze niet zoveel met hem. Nou, daar heeft de politie uiteindelijk iets op bedacht. Ze paste een speciale tactiek toe om Soeris alsnog een verklaring te laten afleggen over zijn betrokkenheid in de zaak. In een undercover operatie werd hij door opsporingsambtenaren betrokken bij een door hen opgezette criminele organisatie, waarbij hem werd voorgehouden te kunnen solliciteren bij een mysterieuze mafioso die daarover de leiding zou voeren. Nou, dit is de Mr. Big methode en deze komt oorspronkelijk uit Canada, maar hij is nogal omstreden. Dit komt omdat het verdachte makkelijk tot een valse bekentenis zou verleiden. Politieambtenaren in Burger deden Soeres geloven dat zij criminelen waren die bezig zijn met de voorbereiding van handel in ecstasypillen. Ze vroegen aan hem of hij werkzaamheden wilde verrichten, zoals het inpakken van de pillen en het bewaken van de loods waarbij ze zouden zijn opgeslagen. Nou, om geloofwaardig over te komen tijdens de operatie, deden die politieambtenaren hem ook al betalingen en uiteindelijk beloofden ze hem 75.000 euro voor een drugsdeal. Maar deze drugsdeal kwam in gevaar te staan toen ze Soeres vertelden dat ze zich zorgen maakte over zijn betrokkenheid bij de postbankzaak en het risico dat dit voor de criminele organisatie zou vormen. Nou, Soeres heeft vervolgens toch een verklaring tegen hun afgelegd over die postbankzaak, omdat hij daarmee hoopte om toch toegelaten te worden bij de criminele organisatie.
Oh ja, wel heel slim en goed dat ze op die manier een verklaring hebben gekregen van hem. Maar geldt deze verklaring dan ook? Of, ja, want wat is er precies gebeurd met Alex?
Over de geldigheid van de verklaring gaan we het zo hebben. Eerst zal ik vertellen wat er precies in die verklaring is gezegd. Want wat is er in 2003 nou met Alex gebeurd? Het blijkt dat Alex door Frank en Soeres van het leven is beroofd om vervolgens zijn auto te kunnen stelen. Die hebben zij willen gebruiken als vluchtauto bij een overval op een busje van een meubelmakerij. Uit de reconstructie die later is gemaakt, blijkt dat Alex toen hij terugkwam bij zijn auto met een wapen is bedreigd. Het tweetal eiste zijn auto op en toen hij vervolgens de autosleutels niet wilde geven, werd hij doodgeschoten. Nou, wat daarop volgde is dat Alex in een auto is gestopt, in zijn eigen auto door Frank en Soeres en vervolgens naar het Brabantse erp is gereden. Daar werd de auto met Alex erin in brand gestoken. Door de verklaringen van beide mannen werden Frank en Soeres al snel als verdachten gezien. En dan stonden ze ook terecht in april 2017 voor de rechtbank in Arnhem. Tijdens de rechtszaak zei Soeres echter dat hij Alex helemaal niet had doodgeschoten, maar dat hij een valse verklaring had afgelegd onder druk. Hij zou dit hebben gezegd omdat hij zo graag bij de criminele organisatie wilde dat hij maar een verklaring had bij elkaar verzonnen. Grootspraak dus. En achteraf gezien kan dat misschien ook kloppen, want er blijken verschillen te zitten tussen het verhaal van Frank en Soeres. De rechtbank laat echter in het midden welke versie nou juist is. En zij verklaarden Frank en Soeres allebei schuldig aan de moord op Alex Wiegmink, maar ook op de diefstal van zijn auto en de brandstichting. De officier van justitie eiste daarom een gevangenisstraf van 13 jaar. De rechtbank legde de daders echter nog een zwaardere straf op. 14 jaar voor Frank en 16 jaar voor Soeres, omdat hij al wat op zijn kerfstok had. In hoger beroep werd door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden voorbedachte raden opgelegd. Een van de daders zou tegenover de ander een snijbeweging langs de hals hebben gemaakt, als gebaar dat Alex uit de weg geruimd diende te worden. Dit werd later ook verklaard door een mountainbiker die toevallig getuige was geweest van het moment van de moord. Het hof legde beide mannen daarom nog een hogere straf op, 18 jaar. Toch hield dit geen stand. De Mr. Big opsporingsmethode is namelijk nogal omstreden en er werd beweerd dat dit bewijs dan ook niet geldig zou zijn. In juni 2019 leidde dit tot een gedeelte vernietiging van de uitspraak en in december 2019 oordeelde de Hoge Raad zelfs dat het bewijs helemaal geen stand kon houden en dat het hele onderzoek naar Soeres S. opnieuw gedaan moet worden. Bedankt voor het luisteren. We zijn benieuwd wat je van deze zaak vond, waarbij we meer inzoomen op het proces wat volgt op een moord- of vermissingszaak. Laat ons vooral via onze Instagram even weten wat je daarvan vindt, @crimepodcastnl. En dan zien we je volgende week weer.